Thema 4. Eten en drinken.
Voorbeeldexamen Nederlands als tweede taal, 1996. Luisteren 2. Onderdeel A. Radioprogramma over voedselallergie. U gaat luisteren naar een radioprogramma. In het programma worden vragen van luisteraars beantwoord over voedselallergie. Meneer Van Loon van de Nederlandse Voedselallergie Stichting beantwoordt deze vragen. Dan volgt nu eerst een voorbeeld. Het antwoord op de voorbeeldopgave hoeft u niet op uw antwoordblad aan te geven. Lees nu eerst de voorbeeldopgave goed door.
Ik heb het idee dat voedselallergie nu veel vaker voorkomt dan vroeger. Kun je niet spreken van een modeverschijnsel?
Ja, nou, ik denk niet dat je echt kunt spreken van een modeverschijnsel. Want dat zou inhouden dat de klachten van de mensen niet een lichamelijke, maar een geestelijke oorzaak hebben. En ik persoonlijk denk dat niet dat het geval is. Volgens mij moeten we het eerder in de veranderde samenstelling van ons voedselpakket zoeken. Ons voedsel is de laatste decennia sterk in omvang en complexiteit toegenomen. Een jaar of 20 geleden was men in Nederland nog niet allergisch voor kiwi of passievrucht, omdat die eenvoudigweg niet in de supermarkt te krijgen waren. Daarnaast worden er ook veel meer rauwe producten gegeten, omdat het zo gezond heet te zijn. Maar het is wel zo dat gekookte, gebakken of gebraden producten aanzienlijk minder gemakkelijk een allergie veroorzaken dan rauwe producten.
Voorbeeld.
In het voorbeeld vertelt meneer Van Loon dat de toename van voedselallergie veroorzaakt wordt door veranderde eetgewoonten. Antwoord B is dus het goede antwoord. Let op. Bij de volgende opgave is de pauze na het fragment langer dan bij de voorbeeldopgave. U moet dan in dezelfde pauze de opgave bij dat fragment beantwoorden en de volgende opgave lezen. Dan begint nu de toets. Lees eerst opgave 1 goed door.
Ik heb hier een brief van een vrouw die wil weten of voedselintolerantie hetzelfde is als voedselallergie.
Ja, dat is een goede vraag, want die twee begrippen worden vaak door elkaar gehaald, terwijl dat niet terecht is. Het verschil tussen allergie en intolerantie is dat bij voedselintolerantie het voedsel zelf ziekmakend werkt. En bij allergie is dat niet het geval. Daarbij worden de ziekteverschijnselen veroorzaakt door een afwijking in het afweersysteem van het lichaam. Maar ja, voor de patiënten zelf maakt het niet veel uit of ze nou allergisch of intolerant zijn. Neem een patiënt bijvoorbeeld met lactose-intolerantie, die kan niet tegen melk. Hij krijgt daar buikpijn van en diarree. Precies hetzelfde geldt voor personen met koemelkallergie. Als hij melk drinkt, krijgt hij dezelfde problemen met ingewanden. Dus dan kun je je wel heel geleerd een naam opplakken als koemelkallergie of lactose-intolerantie. Maar daar zijn de mensen niet echt mee geholpen.
1.
Dan heb ik hier een vraag van mevrouw Loof uit Zoetermeer. Zij wil graag weten of kleur- en smaakstoffen, die tegenwoordig aan bijna alle etenswaren worden toegevoegd, of die ook voedselallergie kunnen veroorzaken.
Ja, veel mensen zijn inderdaad bezorgd over het gebruik van voedseladditieven, zoals dat heet. Hè? Die kleur- en smaakstoffen. Maar het is nog maar de vraag of dat terecht is. Veel kleurstoffen en conserveringsmiddelen zijn namelijk vitamines, die helemaal geen kwaad kunnen. Een bekende kleurstof is bijvoorbeeld beta-carotene. En dat wordt gebruikt om voedsel een wat rodere kleur te geven. Nou, beta-carotene is een vitamine dat ons tegen kanker beschermt. En over het algemeen weinig allergeen is. Dat wil zeggen, het roept weinig allergische reacties op. En zo is het met de meeste kleuren en smaakstoffen gesteld.
2.
Komt het veel voor dat mensen lichamelijke klachten hebben naar aanleiding van een voedselallergie?
Jazeker. Ja, 33% van de mensheid heeft klachten die veroorzaakt worden door bepaalde voedingsmiddelen. Op 10 belangrijke voedingsmiddelen reageert 1-5% van de bevolking met klachten. Zo'n 45% van de mensen met allergische reacties hebben problemen met hun huid. Dat kan dan bijvoorbeeld netelroos zijn, of vochtophoping, jeuk, enzovoort. 20% van de allergische klachten zijn maag-darmklachten. En daarbij moeten we denken aan misselijkheid en overgeven. Een andere 20% heeft klachten die betrekking hebben op de luchtwegen. En in 70% van die gevallen gaat het dan om astma. Overigens hebben vrouwen vaker last van hun luchtwegen en mannen juist meer van maag en darmen. En de klachten treden vaak ook in combinatie op.
3.
Uit alle brieven die binnenkomen begrijp ik dat behoorlijk wat mensen last hebben van voedselallergie.
Ja, ik kan daar het beste op antwoorden door iets te vertellen over een onderzoek dat laatst in Engeland is gedaan. Aan het onderzoek deden 23 mensen mee die zeiden een allergie te hebben voor 1 of meer voedingsmiddelen. Nou, alle proefpersonen moesten pillen slikken, waarbij ze niet wisten of in de pil juist de stof zat waarvoor ze allergisch waren of niet. Nou, bij slechts 4 van de 23 mensen kon bewezen worden dat ze werkelijk allergisch waren. De andere mensen reageerden niet op de stoffen waarvoor ze zeiden allergisch te zijn. En overigens waren de 19 niet-allergische mensen helemaal niet zo blij met de uitslag van het onderzoek. Ze zouden toch zelf wel weten of ze allergisch waren of niet.
4.
Mevrouw van Doesburg uit Winterswijk, die wil graag weten wat de beste manier is om van voedselallergie af te komen.
Nou, de beste therapie bij voedselallergie is het eliminatiedieet.
Oh.
Ja, dat gaat als volgt in zijn werk. De patiënt krijgt de eerste dagen alleen maar vlees, wat fruit en bronwater. Stukje voor stukje tracht men dan vervolgens wat voedingsmiddelen toe te voegen om te ontdekken bij welk voedingsmiddel de symptomen terugkeren. En als duidelijk is welke voedingsmiddelen de patiënt wel of niet kan verdragen, wordt gekeken of dit inderdaad een adequate voeding is. Want het kan natuurlijk best zijn dat de patiënt voor zoveel stoffen allergisch is dat er maar weinig voedingsmiddelen overblijven die je zonder problemen kan eten. En dan moet natuurlijk precies bekeken worden hoeveel van welke voedingsmiddelen de patiënt nodig heeft om gezond te blijven.
5.
Kunt u nog iets meer vertellen over de therapieën die gebruikt worden of werden bij voedselallergie?
Ja. Vroeger was de hyposensibilisatiekuur een populaire therapie om mensen van allergie te genezen. Bij hyposensibilisatie probeert men de reactie op de stof waarvoor men allergisch is te verminderen door een zeer kleine hoeveelheid daarvan bij de patiënt te injecteren. De hoeveelheid allergene stof is zo klein dat hij geen reactie op kan roepen. Langzamerhand laat men de hoeveelheid toenemen. De bedoeling is dat de allergische reactie uitblijft, zelfs als men een grotere dosis krijgt toegediend. Maar u begrijpt waarschijnlijk zelf al dat deze therapie heel gevaarlijk is. Want als je telkens een stof krijgt ingespoten waar je eigenlijk niet tegen kan, dan kan het wel eens verkeerd aflopen, zodat je er zieker door wordt in plaats van beter. Daarom wordt deze therapie tegenwoordig ook weinig meer gebruikt.
6.
Onderdeel B. Lezing over eetproblemen. U gaat nu luisteren naar een lezing van mevrouw Vis. Zij gaat iets vertellen over problemen rondom eten en lichaamsgewicht. Bij dit onderdeel is geen voorbeeld. De toets gaat nu meteen verder. Lees eerst opgave 7 goed door.
Mensen met een eetverslaving zijn te vergelijken met mensen met andere verslavingen, zoals alcoholisme of een drugsverslaving. Men is niet in staat zijn behoefte te beheersen en is voortdurend bezig deze behoefte te bevredigen. Men komt terecht in een patroon van dwangmatig eetgedrag. Het onderscheid tussen mensen met een eetverslaving en andere verslavingen, zoals bijvoorbeeld alcoholisme, vindt men in het genezingsproces. Mensen die van hun alcoholverslaving afproberen te komen, worden drooggezet, zoals dat heet. Ze mogen geen druppel alcohol meer aanraken. Ja, probeer je dat maar eens voor te stellen bij een eetverslaving.
7.
Veel dikke mensen zijn al dik sinds hun kindertijd. Er is maar weinig bekend over hoe het komt dat een kind steeds te veel eet. Bij sommige mensen leeft het idee dat een dik kind tenminste reserve heeft voor tijden van ziekte en rampspoed. Betrekkelijk algemeen is de opvatting dat een kind veel moet eten om te kunnen groeien. Iets dat gemakkelijk te veel eten kan worden. Deze opvattingen stammen uit een tijd waarin grote delen van de bevolking ondervoed waren en vatbaar voor ziektes. En deze tijd ligt kennelijk nog niet ver genoeg achter ons om dit soort ideeën te doen verdwijnen.
8.
Ook de sociale rol van vrouwen werkt het ontstaan van eetproblemen in de hand. Eerder dan mannen komen vrouwen in een maatschappelijke positie terecht waarin zij afhankelijk zijn, slecht voor zichzelf kunnen opkomen en weinig waardering krijgen voor wat ze doen. Dienstbaarheid wordt bij vrouwen aangemoedigd, waardoor zij hun eigen wensen moeten onderdrukken. Wanneer zij dan vervolgens weinig waardering en bevrediging ervaren bij het werk wat ze verrichten, kan eten een poging zijn om dat gemis goed te maken. Dit geldt vooral voor vrouwen in de traditionele moederrol van aandacht geven, zorgen en zichzelf wegcijferen voor hun gezin. Van deze vrouwen wordt bovendien niet verwacht dat ze er aantrekkelijk uitzien. Dit in tegenstelling tot vrouwen die een representatieve functie hebben.
9.
Veel mensen beginnen aan een dieet als ze willen afvallen. De meeste diëten schrijven voedingsmiddelen voor die veel energie bij het verteren vergen, met veel eiwitten of koolhydraten. Deze diëten berusten op halve waarheden. Het is waar dat door zo'n dieet de spijsvertering meer energie kost, maar dit is slechts een klein deel van het totale energieverbruik. Bovendien zijn deze diëten niet evenwichtig samengesteld, waardoor men niet voldoende belangrijke voedingsmiddelen binnenkrijgt en de gezondheid gevaar loopt. Daarnaast is het zo dat het eetpatroon niet blijvend veranderd wordt en men gemakkelijk weer terugvalt in oude, verkeerde eetgewoontes. De enige uitzondering hierop is het dieet met vezelrijke voeding dat wel levenslang kan worden gevolgd.
10.
Sportbeoefening heeft niet alleen voordelen. In het begin levert sporten meer negatiefs dan positiefs op. Van afvallen is nog weinig te merken, terwijl het wel veel moeite kost om 10 minuten hard te lopen of een half uurtje te wandelen. Wil men meer gaan bewegen, dan heeft men, net als bij anders gaan eten, een sterke motivatie nodig. Veel mensen houden de trainingsprogramma's niet vol. In een onderzoek waarin naast een dieet een trainingsprogramma werd gevolgd, deed slechts 30% van de deelnemers 1 tot 3 jaar na het stoppen van de training nog iets aan lichaamsbeweging. Deze volhouders bleven daardoor wel beter op hun lage gewicht. Helaas weegt dit voordeel van sportbeoefening niet altijd op tegen de moeite die het kost dit voordeel aan den lijve te ondervinden.
11.
Wanneer iemand die lange tijd bezig is geweest af te vallen en eindelijk op zijn streefgewicht is, is voor de omgeving het nieuwtje er snel af. Complimenten worden niet meer gegeven, je bent normaal. Dat de zorg om het gewicht iemand levenslang blijft bezighouden, willen anderen niet steeds horen. Dus wordt verwacht dat koekjes bij de koffie niet meer afgeslagen worden en dat na 3 glazen mineraalwater op iets lekkers overgeschakeld wordt. Men gaat zich onbehagelijk voelen omdat de gastheer iets opdringt dat men wel lust, maar niet wil.
12.